Goedenavond, welkom in het Velenhofje hier in Tongeren. Ik ben blij dat we deze podcast zo meteen kunnen starten met onze supporter, waar we voor supporteren, Jens Reinders. Hij is een echte Haspengouwenaar en ik mag zeggen dat hij wel in onze achtertuin woont. Voor wie eens een kijkje wilt komen nemen, kunt altijd langsrijden op het knooppunt 132. Daar zijn we te vinden met fietsterras het Velenhofje.
Bedankt Benny voor de fijne intro. We zijn hier vandaag in de fietscafé het Velenhofje. Vandaag hebben we een renner van Israëlische loondienst bij ons hier te gast. Druk ik alvast op vind ik leuk en op die abonneerknop. Ruben is er ook weer bij. Ruben, stel jij de man voor ons even voor.
Ja, dankjewel Lucas. Fijn dat ik er nog eens mag bij zijn. Normaal gezien zit ik naast u in de zetel bij u thuis. Deze keer is het nog eens op verplaatsing, dus dat is altijd leuk. Zoals je zelf hebt gezegd, is iemand dat over is gekomen van Flanders Balwazen en nu bij Israël. Welkom Jens Reinders. Dankjewel voor tijd te maken, eerst en vooral.
Ja, sorry dat het even druk was. Ik heb de laatste maanden veel op hotel doorgebracht. Ik ben wel blij dat ik hier aanwezig kan zijn deze avond. Hopelijk kunnen we er een mooie podcast van maken. Hè.
Sowieso, je bent wel de eerste dat begint met sorry te zeggen tegen ons. Dat heb nooit iemand
gedaan. Ja, het was niet gemakkelijk. De voorbije maanden al een paar keer gevraagd. Ik moest altijd nee zeggen. Ik doe dat niet graag, maar ja, uiteindelijk, ik kon niet anders. Ik zat de voorbije 4 weken op hotel voor de klassiekers. Omdat ik eigenlijk... Normaal gezien zou ik niet alles gedaan hebben van de klassieke periode, maar door valpartijen van ploegmaten en zo heb ik toch de volledige klassieke voorjaar erop zitten. Dus ik kan wel zeggen dat het een zwaar voorjaar was.
Ja, ik kan het geloven, want je hebt pas nog Parijs-Roubaix gereden.
Ja.
Een survivor, hoe was het voor u?
Ik had eigenlijk van het voorjaar veel meer verwacht dan er is uitgekomen. In dienst van SEP heb ik eigenlijk perfect mijn werk kunnen doen. De ploeg was echt tevreden van mijn werk, wat ik deed voor hem. Maar er waren ook wel kansen normaal geweest voor mezelf. En ik heb even gezegd tegen de ploeg dat ik echt wel in dienst van de ploeg wou rijden. Omdat door corona eigenlijk in het openingsweekend is eigenlijk toch wel mijn voorjaar een beetje in het water gevallen. En is er niet alles uitgekomen wat ik eigenlijk verwacht had.
Inderdaad, want je start eigenlijk in Argentinië. Ja. En daar, dat was eigenlijk als voorbereiding op de klassiekers.
Ja, we gingen als voorbereiding, maar toch met Giacomo. Maar ik en Rick Zabel... de laatste mannen zitten van zijn sprinttrein. Dus het was wel belangrijk om te zien wie de laatste man ging worden. En we hebben een beetje gekeken. En we hebben eigenlijk wel goed contact, ik en Rick. En ook Giacomo. Dus we horen elkaar wel regelmatig. En we hebben echt wel een goede band samen opgebouwd. En we hebben daar wel een paar podiumplaatsen bij elkaar gesleept. Maar we hadden toch wel eigenlijk verwacht op een overwinning. Hoe was het eigenlijk met een voorbereidingswedstrijd? En nadien ben ik dan een paar dagen maar thuis geweest, waardoor ik dan direct naar Spanje vertrok voor nog een stage en een wedstrijd. En nadien hebben we daar nog Gran Canaria stage gedaan samen met Giacomo. Eigenlijk voor te bereiden op de klassieke voorjaar, waar dan eigenlijk in omloop alles eigenlijk een beetje in het water viel door de COVID. En toen ben ik 10 dagen van de fiets moeten zijn. Ik heb Tirreno moeten voorbij laten gaan. En ook Giacomo is daar ziek geworden. Dus eigenlijk zijn voorjaar zat er ook eigenlijk toen al op. En hij heeft eigenlijk nog Scheldeprijs gedaan. Een van de laatste wedstrijden. Maar hij gaf toen ook al aan vrij vroeg in de wedstrijd dat het niet zijn dag was. Omdat hij is ook even ertussenuit geweest. En eigenlijk was de bedoeling dat we nu samen naar de Giro zouden vertrekken. Waardoor ik dan eigenlijk het heel klassieke voorjaar heb gedaan. En toch ook wel mentaal zwaar was, omdat ik toch veel van huis was. Had ik toch aan de ploeg gevraagd of het niet beter was dat ik die eendagswedstrijden in België, Frankrijk zou kunnen betwisten. En de ploeg is daarmee akkoord gegaan. Dus daar ben ik wel echt blij voor. Dat ik daar misschien ook wel eens af en toe mijn eigen kans kan gaan. En hopelijk, wie weet wel, voor een mooi resultaat kan zorgen.
Ja, want hoe heeft dat gewogen op je mentale toestand, die COVID? Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad een hele winter uitziet naar het voorjaar. Gaat er aan veel verwachtingen van. In dienst van Marken, die het ook wel redelijk goed heeft gereden. Hakt dat er zwaar in? Is het moeilijk om daarmee om te gaan? En waren de in Roubaix ook al terug topfit of niet echt?
Het was heel moeilijk. Hè? Ik had de hele winter wel in dienst gezet van ik wil top zijn. Ten eerste al voor Sepp en Giacomo om die echt te brengen waar het nodig was. Daarvoor ben ik ook eigenlijk in de ploeg aangenomen dit jaar eigenlijk. De jaren nadien was eigenlijk nog een beetje kijken wat we ermee gaan doen, omdat de ploeg heeft wel veel vertrouwen in mij. Ze hebben mijn wattage gezien en ze hebben wel, ja, ook uit mijn verleden, dat ik wel met de belofte in de klassieke koersen wel vrij goed de been kon staan, zal ik zeggen. En, dus was het een beetje kijken van waar gaat hij aan staan. En eigenlijk in januari duurde ik al redelijk goede wattages, waardoor ze wel eigenlijk met een goede zekerheid en met vertrouwen eigenlijk naar het openingsweekend gingen. En dan het openingsweekend omloop viel al direct in het water. Ik voelde al direct vrij vroeg in de koers. Ik zei, het gaat het niet worden en iemand anders moet ze hebben eigenlijk aan beschermen om proberen op de juiste plaats af te zetten. En dag nadien in Kuurne was het niet beter, maar ik voelde al de dagen voordien eigenlijk dat ik warm had. En ik had al getest, maar ik was nog negatief. En dan dag na Semijn is het erger geworden. En toen hebben we gezien dat het COVID was. En toen heb ik eigenlijk 10 dagen van de fiets gezeten, dus wat wel vrij lang was. Mm. En heb ik eigenlijk maar 3 dagen getraind en dan rechtstreeks naar Milaan-Turijn gegaan. Wat wel goed meeviel, want ik deed daar een super... Ja, ik deed daar een dienst van Itamar een goede lead-out. En ik werd dan nog zelfs 11e, wat eigenlijk onverwachts was.
Ja.
De ploeg had dat eigenlijk niet verwacht. En toen ging ik met een goed gevoel naar... ik denk dat Bredene de kokzijde was. Met een goed gevoel naar daar. Maar daar was ik ineens weer niet meer goed. En dan in Brugge de Pannen was ineens wel een stuk weer beter. En het was eigenlijk zo'n beetje wisselvallig voorjaar. We konden niet verwachten hoe het ging gaan bij mij. En dan... sinds Zwaarzee-Vlaanderen ging het altijd wel wat beter. De ronde was dan weer wat beter. En ik had eigenlijk wel gehoopt om een superdag in Roubaix. En als het geluk een beetje aan de kant stond. En de ploeg had gezegd, we moeten anticiperen. En
dat hebben we nodig in Roubaix.
En dat heb ik ook gedaan. Ik anticipeerde in Roubaix.
Ja.
Want daar gaan we op teruggaan. Je hebt eigenlijk een goed moment gekozen. Nog voordat Van Aert vertrok, ga je anticiperen. Met een mooi groepje. Maar dan rijd je plat in het bos. Dacht ik.
Ja, dat klopt. Het was de bedoeling. De ploeg had gezegd, we willen nu wel een beetje ruimte geven, omdat ik dan al een derde plaats had dan bij de belofte in Roubaix. En vorig jaar was ik dan ook wel vrij goed in Roubaix. Dus de ploeg zei, als een groepje weggaat in richting de finale of half wedstrijd, probeer mee te zijn dat we toch altijd in de zetel zitten. Want als de toppers komen, moeten we zien dat we proberen toch met 1 of 2 man mee te zijn. En Sepp was zijn taak dan om proberen mee te zijn met wanneer de absolute top ging aanvallen. En spijtig genoeg gingen die al de strook voor Wallers ten aanvallen. Toen kwamen we bij mij en Sepp was iets achter mij. Dus we hebben samen nog geprobeerd om het gat zo klein mogelijk te houden. Maar er was weinig te doen gelijk het hele voorjaar al. En die mannen gelijk Van der Poel en Van Aert. En als je aan de Pojakar nog bijplaatst in de ronde, op dit moment steken ze echt erbovenuit. En
die mannen graaien alles weg, hè. Voor de middenmoot een beetje, zeker in de klassiekers, in de monumenten, zie je dat die mannen er toch bovenuit steken.
Ja, dat zeg ik ook. De volledige ploeg, wij moeten al soms 2 man opofferen, terwijl zij nog maar 1 man opofferen. Ja. Dus we moeten soms wel heel tactisch rijden om proberen, die mannen uit te schakelen. Ja. Dat is niet echt, dat is niet altijd evident.
Want hadden jullie dat verwacht, dat Van Aert al voor het bos van Wallers ging aanvallen? Want dat was toch redelijk vroeg al?
Nee, dat hadden we niet verwacht. En de ploeg gaf ook aan een doortje van, Jens, je zit een goed groepje weg. Probeer je krachten een beetje te sparen. Mm-hmm. Maar als ik wist dat die daar zo aanvallen, had ik een beetje op de kassei wat rapper gaan rijden. Dat ik wist dat die op het einde van de strook zo erbij komen. Maar, bij mij was het, ik zat erin en ik moest, want ik had nog een vooruit. In de vroege vlog zat nog een renner die dan ook in het bos van Wallers plat rijdt. Dus dat was wel een grote domper. Mm-hmm. Voor mij was het, want ik draai bij Seb eigenlijk het bos in en we komen eigenlijk samen eruit, bijna, tot op 300 meter waar ik plat val van vooraan. En ik kon niet meer rijden over de kassei met een platte voorband, want anders had ik het wel gedaan. Maar als het achteraan was geweest, was het veel makkelijker geweest. Maar ik zou nooit niet meer denk ik, vooraan in de wedstrijd gekomen zijn. Want...
Had Sepp eigenlijk een goede dag? Want ik moet zeggen, ik had er misschien iets meer van wachten, maar toch zijn koersjes en ze zeggen altijd dat hij de snelste is op de kassei. Had hem zelf een goede dag? Of hoe kwam het dat hem niet dichter is geëindigd dan dat hem was geëindigd?
Ja, Sepp had gehoopt op een superdag. In Gent-Wevelgem had hij echt wel een goede dag. Was hij dan het juiste moment. En hij was derde. Eigenlijk de best of the rest, hoe wij eigenlijk in de ploeg zeiden. En we waren er echt wel tevreden van met die derde plaats. En we hoopten eigenlijk, omdat zijn voorjaar was eigenlijk vrij goed aan het verlopen. En we hadden echt gehoopt op een superdag. Maar die was er spijtig genoeg niet gekomen. En dan... we verliezen ineens vrij veel pionnen door de platte band dan vooraan met Derek G. En dan bij mij ook. En ja, dan hadden we enkel nog maar Tom van Alsbroek en Boivin die eigenlijk iets konden doen voor Sepp. En ja, dat was wel jammer, want op een moment zaten we eigenlijk in een mooie situatie. En dan op 10 minuten tijd wordt die situatie gewoon omgekeerd. En
daar wil ik gewoon teruggaan naar het bos van Waller. Er is nu een beetje commotie van de renners en ook omgeving van de koers. Hoort dat er nog bij, het bos van Waller? Wat vind je zelf?
Oh, ik vind dat de kasseistrook er echt slecht bij ligt. En ja, het is, voor de supporters denk ik, is het wel een mooie kasseistrook. Maar voor ons, als ik het zou organiseren, zou ik het er in veiligheid van ons er niet in leggen. Omdat die echt wel... Ik denk dat er genoeg spektakel is buiten die strook om de koers mooi te maken. En ik ben nu al 2 jaar achter elkaar dat ik platval in het bos van Waller. Is het toeval of niet, ja. Het is niet dat ik op veel andere bandendruk reed dan de rest van de ploeg. Dus het is ook niet dat ik te laag stond of zo. Dus.
Het is gewoon een nachtmerrie, hè, dat die kasseien daar liggen. Dat is nog een verschil met al de rest. Dat is er gewoon naar heen gegooid, precies. Totaal geen voegsel meer tussen. Dus gewoon gaten. En
elk jaar opnieuw vallen ze daar. En elk jaar opnieuw rijden er heel veel mensen daar lek. Koers voorbij, eigenlijk bijna dan.
Ja, we moeten de vraag beginnen stellen van... Voor wie is het er nog? Hè? Is het enkel voor de supporters of is het nog voor de renners zelf? Want uiteindelijk, ja, je kunt een hele winter ergens naartoe werken. Naar één doel en dan die koers gewoon op 100 kilometer. Of ja, iets minder. Gewoon ja, plat rijden en de koers voorbij of vallen. Er zijn nu weer met Van Baarle ook weer een serieuze valpartij.
Ja.
Dus ja, het leeft en ik vind het wel terecht dat het leeft. Het hoort er wel bij. Het zou heel jammer zijn, maar misschien moet ze het gewoon later leggen. Zodat de schifting al gemaakt is en zodat je niet met een heel peloton...
dan is het misschien juist nog erger, of niet? Want ja, ik denk dat dit jaar niet echt super groot peloton was dat we daar naartoe reden, of wel?
Ik dacht ook wel een behoorlijk groep kunnen.
Ja. Ja. Maar het ding is gewoon altijd, je gaat erin misschien bij 80 man en je komt er eigenlijk nog maar uit bij 30 man. En het is niet echt omdat de kasseien er zo slecht bij liggen, maar het is gewoon omdat er zoveel platte banden of valpartijen
zijn. Voilà, het is ook niet omdat dan die eerste veel beter zijn op die strook. Het is gewoon wie heeft er pech en wie heeft er geen pech. En dat vind ik een beetje een verkeerde insteek.
Ik denk in het peloton valt de 6e, 7e man, Fred Wright. En ja, die mannen komen dan nog terug bij het groepje van Aert. Maar voor de rest, iedereen erachter, ja, koers voorbij. Nou, dus relevante discussie, denk ik wel, om hem door te houden.
En ik denk dat hij ook plat valt door een platte band.
Ja.
Want volgens mij is hij zijn voorbeeld eronder uitgeschoven, dus ja.
Had je trouwens het filmpje bekeken van Bert van Lerbergen, die daar achter de Shimano motaar vroeg van hey, verwijt me een fiets, verwijt me een platte band. Maar die motaar ging gewoon door.
Ja, maar ik vind het ook... Ik heb 3-4 minuten denk ik stilgestaan in het bos met een platte band.
Verschrikkelijk.
En er waren verschillende Shimano-wagens die voorbij reden, dus...
Wat doen ze daar dan?
Ik stond bij het publiek om op een gegeven moment te praten en ik was eigenlijk naar de koers aan het kijken dat ik zelf aan het meerijden was. Maar het is wel frustrerend dat ik al 2 jaar achter elkaar eigenlijk plat rijd in het bos. Ik moet wel zeggen, dit jaar had ik niet de benen om echt de finale mee te doen. Vorig jaar waren de benen een stuk beter. Ik denk als ik toen hier plat reed de eerste keer, toen ik een minuut voorop was, dat ik misschien wel in die groep van Moorheid zat en wie weet wel vrij lang had kunnen meegaan.
Want dat vond ik ook zo de eerste echte kennismaking met jou als vorig jaar Parijs-Roubaix. Toen reden echt bijzonder sterk. Hè? Ook helemaal alleen vaak kilometers gefreden. Toen had ik echt een goede dag.
Ja, toen had ik een super dag. En dat was ook eigenlijk in het voorjaar ziek geweest. En 2-3 keren zelfs. Waardoor ik heel veel koersen heb moeten laten liggen, like de ronden. En het openingsweekend. Ja. En het heeft heel lang geduurd om... Ik heb zelf nog getwijfeld om te gaan naar Roubaix of niet. En dan had ik de Amstel Gold Race eraan toegevoegd om te zien hoe de benen waren. En dat viel vrij goed mee. Voor mij type renner die koers uit te rijden en toch vrij lang nog meegaan, was eigenlijk al, zeker bij Topsport Vlaanderen, was eigenlijk wel een mooie beloning. En toen heb ik gevraagd om dinsdag nog een koers in Frankrijk te doen in functie van Roubaix. En dat was allebei goed meegevallen. En toen had ik wel een goed gevoel om te starten in Roubaix, maar dit jaar ook met het heel volledige voorjaar te doen en door ziek te vallen heb ik nooit niet eruit kunnen halen wat erin zat. Dat is wel jammer, maar ik denk dat van het volledige peloton dat er misschien 50, 60 mannen zijn die hetzelfde verhaal kunnen vertellen of in die aard. Er zijn zoveel dat zieken geweest de laatste 2-3 jaar dat
het middenveld eigenlijk is kleiner geworden. Hè?
Ja,
voor te scoren bedoel ik dan. Je hebt zo de grote mannen en dan bijna aan het openingsweekend, ja, zie je Benoot en Laporte, die winnen dan. Maar ja, dat zijn ook al grote namen. Dus ja, wie kan er dan nog eens een koers winnen?
Ja, het is vrij moeilijk aan het worden om... Iedereen wil de koers winnen. En je ziet ook die grote coureurs komen die kleinere wedstrijden ook meedoen. Gelijk als je vorig jaar ziet met dat puntensysteem. Wat misschien wel een beetje belachelijk is, maar... je zag wel vrij grote namen, like Caleb Ewan, die begon ineens in die 1P1-koersen in België te starten. Terwijl die 2-3 jaar geleden niet eens wist misschien dat die koers bestond, bij wijze van spreken.
Ja, effectief. Inderdaad.
Dus ja, de koers zit de laatste tijd wel vrij veel aan het evalueren. Mm. Maar je ziet toch wel, we zitten ook bij de ploeg aan het kijken voor het programma soms maar in te kort, omdat er toch wel veel wedstrijden zijn. En ook die grote ploegen, like Jumbo, ik denk dat die niet zoveel koersdagen hebben. Ja. Als je onze ploeg ziet, ik denk dat wij al een stuk meer koersdagen hebben dan die ploegen. Mm-hmm. Dus zou het daaraan liggen dat wij misschien een beetje frisheid missen in het klassieke voorjaar of niet? Mm-hmm. Dat is een beetje de vraag en dat is ook waar we aan het bekijken zijn binnen de ploeg.
En er wordt ook enorm hard gekoerst, hè? Want wat is uw verklaring als er zoveel records gesneuveld worden tegenwoordig? Snelste Roubaix, snelste dit, snelste dat. Voelde dat ten eerste heel fel en wat is de verklaring volgens u?
Oh ja, je voelt wel dat er sneller gereden wordt. Natuurlijk, de wind stond wel goed in Roubaix, maar ja, vorig jaar stond de wind ook wel vrij goed en dat waren waaiers. Dus ik had wel het gevoel dat het vorig jaar nog, denk ik, iets sneller ging dan dit jaar bij de start dan. In de finale natuurlijk niet. Maar ja, ik heb al eens gezegd, als je elk jaar 5% verbetert, loopt je achter op de rest, want die verbeteren misschien wel 7-8%.
Ja. Het is dus ook gewoon, de koers wordt vroeger opengebroken. Hè? Vroeger dat we zagen, Tom Boonen op 40 kilometer aan de streep, nu Van Aert op 115 kilometer begint hij al op kop te rijden van het peloton in Parijs-Roubaix. Dat is
klopt wat gezegd.
Ja, is waar.
En daarbovenop duurt het altijd langer dat de kopgroep wegrijdt.
Ook al.
De eerste 2 uur in Roubaix was 50 gemiddeld. Ik bedoel, dat is niet normaal.
Probeer dan maar eens weg te geraken.
Ja, ik heb geprobeerd een paar keer om weg te geraken, maar het was niet mogelijk. En zeker die grote ploegen proberen niemand mee te... Als een groep van 6 man gaat, proberen die ook iemand erin te zetten, omdat ze safe zitten. Maar die andere ploegen willen dan dat ook niet laten gebeuren, dat bijvoorbeeld een Jumbo of een Quickstep van voor erbij is. Dus dan wordt dat gat weer dichtgereden en zo blijft de koers draaien. En uiteindelijk zit je op de eerste strook en dan rijdt er ook niemand meer weg. Of gelijk nu dit jaar waren er denk 4 of 5 renners die wegreden, waar een van ons in zat. Dus dat was wel op dat moment nog perfect scenario. Maar ik denk dat wij als ploegen moeten eigenlijk een beetje anticiperen. Omdat als de grote 3 komen, oké, dat waren nu de grote 2. Mm-hmm. Als die mannen komen, dan moeten wij al eigenlijk weg zijn. Want we lopen serieus gevaar dat we niet mee zijn.
Mm-hmm. En dan krijg je ook zo de kritiek van achter de feiten aan te hollen. Dat is ook wel vervelend dan, denk ik. Als je dan inderdaad niet geanticipeerd hebt en de grote kanonnen komen dan, moeten waarschijnlijk passen. Dus dan is dat van, ze lopen weer achter de feiten aan. Dat is niet leuk om te horen, denk ik.
Ja, wie verwacht ook dat ze op 115 kilometer van tijd gaan beginnen rijden?
Ja, nee, want toen ik daar in die groep zat, bij 4 man, denk dat ik was. Ja, ik dacht, nu rustig, de ploeg gaf ook aan. Jens, rustig blijven, gaan benen vooraan. Sepp zit nog achter u, dus... Uw finale moet later komen. En ja, als die mannen breken hun finale daar al open. Ja. En dan is dat wel straf te zien. Maar ik was ook ineens verbaasd. Ik zag een paar motos voorbij komen. En ik dacht, die willen gewoon geen risico nemen. En toen ineens waren de mannen daar. Dat had ik ook eigenlijk niet verwacht. Het is straf dat ze zo ver van de streep al openbreken. En ik denk dat ze gewoon zo snel mogelijk veilig willen zitten. In een veilige positie. En dan... met de absolute top proberen de koers zo hard mogelijk te maken. En dat hebben ze dit jaar wel gedaan, denk ik.
Ja, zeker.
Hoe is het met uw handen?
Ik heb enkel hier iets vrij klein. Ik denk dat ik vrij goed over kasseien kan rijden.
Precies wel, hè. Dat is echt spannend. Tom Boonen zegt altijd, je moet je handschoentjes aandoen. Als je pitst, dan krijg je de blijn. Je moet losjes op stuur. Maar dat lukt dan blijkbaar wel.
Ja, ik kan wel. Ik denk dat ik wel iemand ben die vrij goed over kasseien kan rijden. Ik denk dat dat ook een koers is waarvoor ik gemaakt ben, zal ik zeggen. En ik denk wel, misschien in de toekomst, ik hoop toch wel in de toekomst, dus mooie dingen te kunnen laten zien in de finale dan van Roubaix.
Ja.
Bij de beloften is al gelukt, maar met de pros is natuurlijk nog altijd een ander verhaal. Hè.
Want kun je beschrijven hoe lastig dat Roubaix is?
Eigenlijk is Roubaix wel voor mij gemakkelijker dan die andere wedstrijden. Raar om te zeggen. Amai. Ik vind de ronde veel lastiger voor mij, een type renner.
Met de klimmetjes.
Met de klimmetjes. We zijn daar nu ook bezig met de ploeg. Ik denk nog wel dat ik een type persoon ben. Ik kan vrij veel spiermassa aanmaken op korte tijd. Maar nu zijn we toch aan het kijken met de ploeg wat we moeten doen. Dat ik toch niet te veel spiermassa aanmaak in de winter. En we zijn toch wel aan het kijken om een paar kilo's te proberen kwijt te spelen. Dan kan ik misschien wel die koersen, like de ronde, misschien wel iets in de finale betekenen. En ik denk dat ik wel nog vrij veel stappen kan maken ten opzichte van andere renners. Als ik dat zo zie, bijvoorbeeld soms komen van die Conti-renners bij ons meedoen. Die weten op sommige vlakken al meer van dat ik zou weten. En, dus ja, de ploeg zegt ook wel dat ik op dit moment op vrij veel talent gereden heb, maar nog weinig op rond de rest, dat er nog wel vrij veel verbetering is. Dus we zullen wel zien wat de volgende maanden brengen. Maar nu ben ik ook overgeschakeld naar een trainer van de ploeg sinds deze week. Dus we gaan zien wat het zal geven. En,
dat kan wel een serieus verschil maken natuurlijk.
Ja, tuurlijk. En we hebben ook voedingsdiëtisten en zo die mij nu korter gaan begeleiden. En wie weet ben ik een andere Jens binnen een paar maanden.
Dat is top, ja. Wie weet. Inderdaad, is dat een interne trainer dan, binnen de ploeg? Ja. Inderdaad.
Ik ga de head performance krijgen, want die volgde mij op. Ik wou niet, omdat ik een eenjarig contract had ik gevraagd om mijn eigen trainer te houden. Maar toch, omdat ik nu... Dirk is ook de ploegleider die mij moet opvolgen, Dirk de Mol.
Ja.
En hij vond dan... In samenspraak hebben we dan beslist om naar een trainer te gaan van de ploeg. En ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk dat hij wel een slimme man is die mij... hopelijk wel sterker kan maken en we gaan er het allerbeste van proberen te maken.
Ja, en vorige week hebben we in onze podcast nog de Head of Performance van Lotte Destiny gehad. Zo'n wissel van trainer, dat kan wel heel veel maken. Hè.
Mm-hmm. Ja, zie dus, maar Frédéric Frisot, die heeft daar serieuze vruchten van geplukt dit jaar. Dus inderdaad. Ik had nog wel een vraag. Je hebt nu zelf met corona en zo verder in het algemeen ook wel gemerkt wat er allemaal wel niet goed moet zitten om goed te zijn op een bepaalde wedstrijddag. Hoeveel indruk maakt dat u dat die echte toppers, Van der Poel, Van Aert, Pogacar, dat die er altijd staan? Trekt je daar ook nog altijd ogen?
Ja, hoe straf is dat eigenlijk? Die gaan vrij veel op hoogte stagen. En ik denk dat die ene keer goed hebben gereden met die manier van aanpak. En die proberen dat nu eigenlijk altijd te kopiëren. En dat blijft altijd lukken, omdat ze daar ook vertrouwen in hebben, denk ik, in die aanpak. En ik heb dan nooit een hoogtestage gedaan, dus ik zou niet weten of het echt voordeel heeft of niet.
Nog nooit een hoogtestage gedaan?
Nee, ik heb wel een hoogte tent wel in gezeten, maar echt op stage gaan zelf heb ik nog nooit gedaan. Dus normaal gezien wordt het dit jaar mijn eerste jaar dat ik dat zou doen. Eerst was het de spraak dat ik dan naar de Giro ging, dat ik misschien ervoor het zou doen. Maar nu dat ik niet hoef te gaan, ga ik het later plannen. En normaal gezien zou ik bij Sepp... in de maand juli op hoogte vertrekken in Livigno.
Okay. Dat is inderdaad wel een luxe. Die echte kopmannen, die kunnen hoogtestages plannen. En die plannen gewoon, ja... En hebben gewoon meer tijd om het allemaal wat meer in te plannen. En dan bij jullie, bij misschien het middenveld wat meer, is dat zo van koers naar koers wat meer trekken. Klopt dat? Of?
Ja, wij hebben ook wel een kalender. En op begin van het seizoen wordt die gemaakt. En dan kun je wel zeggen, van deze koers wil ik laten liggen en deze niet. Maar... natuurlijk, de grote toppers, die maken een kalender als die zeggen, ik wil die koers en die niet. Die kunnen dat doen. Voor ons is het al moeilijker. Wij kunnen ook soms zeggen, ik rijd die koers liever niet. Maar je kunt niet ineens 10 koersen laten vallen, bij wijze van spreken. Omdat er moeten wel genoeg aantal renners aan de start staan.
Tuurlijk, inderdaad. En dan zie ik er nog en zo. En, ja, zo.
Ja, want soms staat je reserve op, gelijk nu in het voorjaar. Maar dan moet je uiteindelijk toch wel de wedstrijd rijden en dan hebben die toppers niet. Als die zeggen, ik start niet, dan starten die niet.
Voilà, inderdaad.
Ben je naast profrenner ook wielerliefhebber? En volg je alles op de voet?
Ik volg het wel, maar ja, ik ben wel... Het is niet dat ik constant, als ik niet op de fiets zit, dat ik aan het bekijken ben, het wielrennen. Maar als ik tijd heb, kijk er wel eens naar. Maar ik probeer wel met privé ook wel... Gelijk mijn vrienden, ik vind dat ook nog wel vrij belangrijk dat ik daar goed contact mee heb. Ik ben ook wel iemand die dat nodig heeft, denk ik, familie en vrienden. En ik heb dat toch wel, gelijk nu, ik ben superveel op hotel geweest de laatste maanden. En ja, je merkt dat toch wel, ik keek er wel naar uit om naar Roubaix naar huis te gaan. En dat was toch zoiets van, ja, nu kan ik even 2-3 weken thuis ontspannen. En dat is toch iets speciaal. Dat blijft voor mij toch wel speciaal.
Zeker. En nog andere hobby's? Heb je nog andere hobby's buiten het wielrennen zelf?
Niet echt bepaald. Ik ga soms lopen. In de winter ben ik vrij veel gaan lopen, ook bij, bij Woodsy. Woods van onze ploeg dan. Ja, die vroeger, ik denk, Ironman of zo gelopen. Of ik weet niet waar juist. Hij heeft me er dus van verteld. Maar het fijne weet ik er niet van. Hij heeft medailles gepakt. Maar ja, dat, ik vind dat wel leuk om te ontspannen. Zo in de ochtend eens nuchter te gaan lopen. Maar nu, tijdens de klassieke pro, heb ik dat toch wel proberen te vermijden. Om ook blessures ook te vermijden. Maar ja, ik vind dat wel leuk om af en toe wel eens te doen. Maar het is niet dat ik bepaald een andere sport heb.
Oké. Misschien eens kort terugblikken op het klassieke voorjaar in het algemeen. Wie is voor jullie één de ploeg van het voorjaar en twee de renner? En ik ga misschien vragen aan Jens om te starten.
De ploeg
je mocht je eigen ploeg ook noemen.
De ploeg in het voorjaar is ongetwijfeld Jumbo. Lotto Jumbo was de ploeg die er echt wel bovenuit stak in mijn ogen. En de renner, ja...
Ze hebben wel geen monumenten.
Ze hebben wel geen monument, maar ja... Van
dat is aan de discussie, hè? Ik speel even advocaat van de duivel.
Maar, ja, dat is waar. Ze hebben geen monument, maar ze hebben wel verschillende andere mooie wedstrijden gewonnen. En ik denk een ploeg gelijk, gelijk bij ons, bij Israël, zouden we super blij zijn moesten we die koersen hebben gewonnen. En,
gelijk, snap ik.
Ja, we hebben ook wel vrij veel grote namen. En we hopen nu wel bij de Waalse koersen misschien wel... bij Dylan Teuns bijvoorbeeld een Waalse Pijl of een Luik-Bastenaken Luik te winnen, zou wel mooi zijn. Mm. En ik denk dat de ploeg daar nu wel proberen aan het werken is om dat te verwezenlijken.
Ja, want, ja sorry.
Ja, inderdaad. Ja, Israël wel podium gereden met Stefan Marken en Gent-Wevelgem dan. Dus dat is wel een mooie ereplaats. Maar voor de rest was het toch wel een beetje zoeken soms, had ik de indruk. Of hoe schat je zelf het voorjaar van Israël tot nu toe in?
Ja, met Gent-Wevelgem hebben we eigenlijk wel... Heeft Seb ons eigenlijk het voorjaar een beetje kunnen redden. Maar we weten ook binnen de ploeg dat we een beetje nog moeten kijken hoe en waar. Want er moeten wel nog veranderingen komen, denk ik, binnen de ploeg. Omdat als je die andere ploegen ziet ten opzichte van onze renners, die toch wel al serieus palmares hebben. Ik denk als je de bedragen ziet waar sommige renners bij ons in de ploeg voor rijden, dat niet een andere ploegen is, terwijl die andere ploegen misschien soms wel wat beter zijn. Maar ik heb er wel vertrouwen in. We hebben wel een heel goede ploeg. En ik zie wel dat we echt wel vooruitgang aan het maken zijn. En de ploeg, de head performance en de ploegleider Dirk de Mol, Rick Verbruggen en zo, die zijn er echt wel mee bezig om proberen die ploeg wel naar een hoger niveau te tillen. En soms is dat niet altijd even gemakkelijk, omdat er moeten meerdere mensen akkoord gaan. Maar ik denk wel dat dat in de toekomst goed gaat komen, denk ik. Ja, we hopen dat ze er toch natuurlijk. Maar ik zie wel dat er vordering komt. En als we dat kunnen blijven doen.
Wat ik ook wel merk, ik heb ook even in hun Instagram gedoken.
Ja.
Daar viel het ook wel sowieso op dat je van je vrienden houdt, ten eerste. Maar ten tweede, ik merk precies ook wel dat er een goede sfeer hangt binnen de ploeg. Klopt dat? Voel je jezelf goed daar en zit je daar goed ontvangen?
Ik vind dat ik echt op mijn plaats zit binnen de ploeg. En ik heb het echt wel naar mijn zin. Ze hebben eens gevraagd aan mij, vind je het hier leuk, vind je het niet leuk? Ik weet niet of ik bij mijn andere ploegen zo lang van huis zou kunnen geweest zijn. Ik vind wel, ik heb wel gelijk mijn team, gelijk mijn ploegmaat, gelijk in de Hoel en zo. Dat is natuurlijk een ander type renner als mij, maar... Die nemen mij ook echt op. Die zijn ook een stuk ouder als mij. En die nemen mij ook echt op. Want ik ben nog wel wat jonger. Maar die wil mij ook wel veel tips bijbrengen. Ook op het gebied van voeding. Hij zegt, we gaan daar ook wel een beetje... Ze sturen mij soms een berichtje. Gisteren hebben ze me nog gestuurd bijvoorbeeld. Hoe het zit. En ze geven mij tips op verschillende vlakken. En ik vind dat wel super leuk. Dat gelijk bij sommige ploegen was dat soms meer... Uw ploegmaat is misschien ergens wel nog een vijand. Maar hier is dat toch wel eigenlijk wel... familiaal eigenlijk, en we proberen wel één hechte groep te zijn, en dat is wel iets moois, en dan ben je ook liever van huis. En
ik wou het juist zeggen, als je dan toch zoveel van huis bent, is dat wel een cruciaal dat je je ook goed voelt bij die mensen, dat er ook wel een klik is, niet alleen professioneel, maar dat je er ook gewoon mee om kunt met die mensen, want uiteindelijk zijn er heel veel samen.
Ja, en als je ziet, die willen mij helpen, ook op het gebied van voeding, gelijk, ze sturen mij berichtjes, hè. Het is niet enkel praatjes aan tafel van we gaan u helpen, het is echt ook wel sturen en zo, en En Giacomo, als ik bijvoorbeeld corona had, stuurt hij mij berichten. Of ja, ik had hem ook... ik hoor hem ook, ondanks ik niet het volledige klassieke voorjaar bij hem gereden heb. Seb dan, die ook wel echt een goed persoon is. En ook denk ik een familiepersoon is. En ja, dat is wel echt leuk. Bij Tom van Alsboek, we hebben ook verschillende Belgen. Ja. Ja, dat maakt het ook wel een leuke groep. En het is niet, ik vind niet dat er iemand jaloers is op een andere renner of zo. En we proberen gewoon het allerbeste te... ja, allerbeste resultaten behalen. En op dit moment is dat er nog niet altijd uitgekomen. Maar ik denk wel, als we zo blijven groeien en we blijven die groep houden, dat we het ons ja, toch wel naar een sterke niveau tillen.
Mm-hmm. Dat vind ik ook wel logisch eigenlijk, want ik vind wel dat de ploeg heel ervaren renners heeft. En jij bent als jonkie daar toch, dus dat ze wel een beetje u ontfermen eigenlijk, zo'n beetje ja, u echt erin pakken.
Dat lijkt logisch volgens mij als buitenstaander, maar ik denk niet dat het overal even evident is.
Of is de koerswereld zo hard dat er toch wel echt gestreden wordt soms? Dat je al ervaring hebt met andere ploegen, misschien dat dat niet zo is, die ervaring?
Nee, ja, bij Tots of Vlaanderen was natuurlijk, dat was ook allemaal onze leeftijd. Dus daar kun je dan niet, natuurlijk, dat was ook eigenlijk een vriendengroep, maar toch, nu zijn het toch wel anders. Omdat je zit ook bij Tots of Vlaanderen, was ik meestal dag voordien op het hotel voor de belangrijke koersen. Of soms, de andere koersen kwam ik pas de dag zelf aan op de wedstrijd. Dus dan heb je toch die groep vrienden, dat is toch anders. Bij ons is dat precies toch wel soms familie, omdat we echt superveel samen... Als je 4 weken samen zit, dag in, dag uit. Je gaat trainen, je doet alles samen. En dan nog daartussen een stage samen met de ploeg. Ja, dan leert je elkaar wel echt kennen. En ook buiten het wielrennen. Op de eerste dagen, gelijk, ik herinner me nog in decemberkamp. Ja, dan weet je niet goed wat zeggen. Want ja, ik zit wel met vrij grote toppers in de ploeg. Dus ja, wat kun je tegen zo iemand zeggen als je daar binnenkomt? Hè? die bekijken het zo naar u en dan, ja, je weet ook niet goed hoe je daarmee moet omgaan, maar als die dan in de ploeg pakken en die proberen wel zelfs te helpen, dan is dat wel leuk en dan wil je er alles aan doen om ook hun te helpen in wedstrijden. En ik denk op die manier kun je wedstrijden winnen en we moeten dat vooral meenemen en ja, die kring proberen zo sterk mogelijk te houden.
Zeker.
Oké, ploeg van het voorjaar Jumbo dus, jij ook akkoord?
Ja, het is vooral... als je kijkt naar de zegens, dan moet elke ploeg van het jaar misschien Mathieu van der Poel zeggen. Omdat hij gewoon ploeg op zich eigenlijk is, omdat hij wordt tweede in de... Hij wint Milan-San Remo, hij wordt tweede in de Ronde van Vlaanderen en hij pakt dan nog eens een keer Parijs-Roubaix. Ja, als je die monumenten zo goed rijdt, dan zet dat een ploeg op zich. En dan mee dat hij ja, toch wel de man van het voorjaar is.
Dus de renner van het voorjaar is voor u sowieso.
Is voor mij ook de ploeg van het voorjaar.
En aan, niet zozeer, aan beide. Ja.
Ja, niet zozeer omdat
hij zo gezegd de ploeg is.
Ja. Voor mij wel.
Behalve de Roubaix, maar Philips was natuurlijk...
Philips was er natuurlijk wel, inderdaad. Dat is misschien wat te kort door de bocht, maar ja, ik vind het indrukwekkend.
Over kort door de bocht gesproken, even uw mening over het gevaarlijke met Degenkolb. Gebeurt daar iets fout? Of zijn dat gewoon omstandigheden in Roubaix?
Ik denk dat dat gewoon omstandigheden in Roubaix zijn. Ik denk dat Philips ook niks verkeerd wou doen. Ik denk Philips... wou ook de kant opzoeken waar hij niet over de kasseien moest rijden. En op dat moment ging juist Mathieu van der Poel die juist een aanval opzetten. En ja, John wou zijn plaats niet in gedrang nemen, zal ik zeggen. En ja, die zat op dat moment. Was dat gewoon, ja, soms kies je ervoor, ik ga remmen of ik laat Mathieu voor. Maar John deed dat ook niet. Dus ik denk dat Jasper ook niks verkeerd deed. Die wou ook gewoon de zijkant opkiezen, omdat ja, dat is toch een stuk sneller. En Mathieu van der Poel, ja, die wou juist een aanval trekken. Dus ja, dat zijn gewoon koersscenario's. Ja,
het is alleen zuur, we doen John. Hij is nog eens op niveau na zo lang.
Ik zeg het, was de verrassing van de dag, ook al was het geen verrassing, John Beton. Ik vond het heerlijk dat het nog eens was. Dus,
ik had wel in de ploeg over gesproken. Hij was wel al in de ronde, was hij ook wel niet slecht. En we wisten wel dat hij ging komen en we waren er al mee bezig dat hij misschien wel een verrassing van de dag zou kunnen zijn.
Okay.
En ja, als je ziet wat een koers hij natuurlijk reed, ja, was het wel mooi geweest dat hij op het podium stond.
Ja, ja. Zeker.
Goed, we hebben ook een aantal kijkersvragen. We hebben er een paar geselecteerd, niet allemaal. Niels Janssens vraagt, wanneer ben jij begonnen met wedstrijden te rijden?
Toen ik 7,5 jaar oud was. Dus
dat is heel jong.
Dat is heel jong. En toen mocht ik zelfs nog niet in Vlaanderen rijden. Toen moest ik in Wallonië wedstrijden gaan rijden. Dus daarom ben ik ook gestart in een Waalse ploeg. Bij Hesbaai, volgens mij dat was. In Warem. Dus dat was vrij kort bij je huis. Dat was 2 kilometer. Dus dat was wel... dat waren leuke momenten. En daar heb ik mooie herinneringen aan. Want ik heb toch wel bij de jeugd enorm veel gewonnen. Ik denk dat ik nu op 106 of 147 koersen zit. Dat ik al gewonnen heb tot nu toe.
Dat is niet slecht.
Dat is niet slecht. Maar vroeger was ik wel iemand die...
Op naar de 200, zou ik zeggen.
Zou mooi zijn, zou mooi zijn. We gaan ons best doen.
En alle krantartikels bijgehouden? Of?
Mijn opa houdde dat vroeger bij. En nu dat hij gestorven is, probeer mijn mama dat wel bij te houden. Omdat ja, sommige mensen ook. Omdat ja, mijn dorp is eigenlijk nog wel zo'n beetje... Iedereen kent iedereen. En als ze bijvoorbeeld, als ik eens in de krant sta, steken ze dat in de brievenbus. En mama houdt dat dan wel bij in een boekje. Dus. Ja. Dat is wel leuk, hè.
Zeker.
Goed, ik kom er zelfs nog op terug hoe dat je bent begonnen met fietsen. Bazarda53 vraagt via Twitter bij welke jeugdteams je de beste herinneringen hebt.
Cheveny. Dat is Krabbe, waar ik toch wel heel veel van mijn jeugd gespendeerd heb. Ik heb daar eigenlijk met aspiranten gezeten. Ik ben daar wel als kampioen geweest. Verschillende keren zelf, omdat dat ook toen Cheveny en Krabbe was eigenlijk een Waalse ploeg. En daarna ben ik dan eigenlijk naar de jeugdploeg van Quickstep, als dat toen Avia Krabbe West toe Quickstep, of hoe noemen ze het daar?
Als jij het niet weet, dan weet ik het.
Het was alleszins een lange naam, maar Krabbe is mij toen ook eigenlijk gevolgd naar daar, naar de ploeg. Heb ik daar 2 jaar gezeten, heb ik ook eigenlijk wel heel mooie jaren gemaakt. Want Eddie en Wendy toen... Toen dat waren mijn ploegleider en zijn vrouw dan eigenlijk. En ja, die deden alles eraan om mij proberen zo goed mogelijk te maken. Dat was ook toen met een trainer. En toen heb ik ook eigenlijk wel een heel goed seizoen gedraaid. Toen was ik ook uiteindelijk tweede geworden in Vlaanderen van het jaar. Dus ja, toen had ik echt wel een mooi seizoen. En Ronnie van Marken was toen ook bondscoach. En die gaf ook mij wel goede tips en mooie vooruitzichten van... Als je zo kunt blijven werken, zou je wel eens een heel grote kunnen worden. Dus ja, dat zijn wel dingen die bijblijven achteraf gezien. Zeker als personen, als ja, renners ook, of ploegleiders, zo dingen zeggen. Ja, dat die dingen blijven bij leven lang, denk ik. En ja, die moet je ook meenemen, denk ik.
Maar je bent wel als kampioen geworden, als Vlamingen?
Ik ben...
Ik dacht dat ik het misverstaan had, maar inderdaad...
Ik ben 7 keren Waals kampioen op, in de tijdrij geweest, denk ik. En 6 keer op de weg. Ik denk dat zoiets is.
En ze vragen nu wat pas niet dan of zo.
Nee, maar dat kwam omdat Krabbe en Cheveny was... Dat was eigenlijk een Waalse ploeg.
Ja.
En op dat moment, als je voor een Waalse ploeg reed, moest je als Vlaming, raar maar waar, moest je dan de wedstrijd in Wallonië gaan rijden.
Oké. Okay.
En ja, ik moest dan Waals kampioenschap rijden, ik moest ook Luiks kampioenschap, waar ik ook een aantal keren gewonnen heb op de piste ook en zo. Maar ik ben ook Limburgs kampioen geweest, dus...
top.
Dus ik ben eigenlijk een beetje van alles geweest. Maar eigenlijk, spijtig genoeg, nog niet of nooit Belgisch kampioen geweest. Dat vind ik wel jammer, altijd tweede. Maar ja, dat zijn dingen die natuurlijk...
Kan er komen, hè?
Het kan er komen. we gaan proberen ons best te doen en... Het zou mooi zijn als het kan komen met de profs natuurlijk. Hè. Dat zou het allermooiste zijn, maar ja.
Stap voor stap, zegt.
Ja, stap voor stap, ja.
Dezelfde persoon heeft nog een tweede vraag gesteld. Hij vraagt, van wie of van waar heb je het meeste geleerd in je carrière tot dusver?
Goh.
Een goede vraag.
Waar heb ik het meeste van geleerd? Goh, daar zou ik nu eens niet drinken. Er zijn superveel mensen die mij proberen te helpen hebben op verschillende vlakken. Maar om daar echt specifiek één persoon op te plakken, is op dit moment zou ik niet echt weten wie ik daarop kan
zeggen. Misschien gewoon vader en moeder misschien, hè?
Ja, die hebben ook heel veel bijgebracht. Ook bijvoorbeeld iemand, een persoon als Jo van Gossem, die eigenlijk mijn hele carrière eigenlijk als een van mijn sponsors geweest is binnen de ploeg. Van jeugd af aan eigenlijk tot vrij, ja, tot eigenlijk bij de belofte. Dus dat is toch wel een vrij lange periode dat die aan mijn zijde heeft gestaan. En ja, dat zijn wel mensen die ik natuurlijk niet vergeet, maar zo kan ik er nog een aantal opnoemen. Dus ja, ik ben wel dankbaar als je zo'n mensen eigenlijk aan je kant hebt staan, want door die personen kom je er eigenlijk. En ik heb gisteren nog een voice message moeten inspreken met iemand die vroeg in een wedstrijd van een heel zin of ik iets wou vertellen over de wedstrijd en of ik het leuk vond dat ik vroeger die wedstrijd heb gereden. En ik heb daar ook gezegd van als ik die wedstrijden niet had, stond ik nu niet op, zat ik hier nu ook niet. En konden wij ook die wedstrijden nu niet rijden als Parijs-Roubaix. Dus ik ben wel blij van die organisatoren van die kleinere koersen dat die wedstrijden organiseren. Want als die er niet zijn, kunnen wij ook niet doen wat we nu aan het doen zijn. En kun je nooit van je hobby je job maken. En ja, daar moet je wel dankbaar voor zijn, voor die personen.
Absoluut, dat is mooi. Voor de laatste vraag ga ik me op voorhand al excuseren, maar ik vermoed wel dat je de persoon gaat kennen, want dat kan niet anders. Hendrik Playvoets wil graag weten wat je bodycount is. En voor de luisteraars die niet weten wat bodycount is, mooi dat ook nog eens even uitleggen.
Hoeveel aantal vrouwen ik altijd heb? Ja, als ik zoveel monumenten zou kunnen winnen, zou ik er blij mee zijn. Ik zou het zo zeggen.
Zijn er zelfs zoveel monumenten? Nee, oké. Goed. We doen voordat we gaan ook nog even uw carrière overlopen. Maar daarvoor doen we nog een wat als ronde. En die gaat Lucas op zich.
Dat is een wat als ronde, om je beter te leren kennen. Wat als Jens Rijders geen profrenner was? Dat zijn moeilijke vragen altijd wel.
Dat zijn wel vrij moeilijke vragen, ja. Eigenlijk heb ik geen plan B. ik zou eigenlijk niet weten. Ze hebben me nog wel een paar keer gevraagd wat ik zou doen. Ik heb me altijd eigenlijk... Toen ik nog in school zat, eerst deed ik elektromechanica. En ik was eigenlijk na 4 jaar ben ik daarmee gestopt. En ben ik dan naar Hasselt gegaan, waar ik dan in de sportschool heb gezeten. En toen was het eigenlijk met één doel. En dat was... Ja, om proberen prof te worden. En ik heb mijn ouders daar kunnen van overtuigen om die kans te kunnen grijpen. En uiteindelijk is mij dat gelukt. En ik hoop dat ik dat nog wel een aantal jaren kan doen.
Als plan A lukt, dan moet dat niet verder gaan dan plan B.
Nee.
Nee.
Wat ik wel nog wel willen weten is, misschien heb je al eens nagedacht, en dat is nog ver natuurlijk, maar wat had je dan na de koers zou doen? Zou dat iets binnen de wielerwereld zijn of totaal iets anders?
God, dat weet ik niet. Soms hoor ik zo verhalen van...
Of hoopte dat je binnen bent, dat kan ook. Hè. Niks meer moet doen.
dat zou nog beter zijn natuurlijk, maar ja, dat zijn dingen die... Op dit moment heb ik daar nog niet echt superveel mee nagedacht, maar soms hoor ik dan zo dat ik ploegleiders hoor zeggen dat die zeggen, ja, toen die renner was, zou ik nooit niet na mijn carrière ploegleider geworden zijn en uiteindelijk toch ploegleider zijn. Dus dat zijn zo dingen, ja... Trainer zie ik ook wel misschien wel zitten. Mm-hmm. Want ja, bijvoorbeeld Hendrik Playvoets is wel een goede kameraad van mij. En die is dan ook trainer van bijvoorbeeld Noart Lemmelijn, die wereldkampioen indoorroeien is. En mm-hmm. Ja, dat zijn ook wel goede kameraden van mij. En als ik zie hoe hij eigenlijk de laatste jaren geëvalueerd is, is toch wel mooi. En dat zou misschien ook wel eigenlijk wel ergens aanstaan. En, maar dat zijn dingen waar ik op dit moment nog niet echt mee nadenk. En ik probeer nu... te genieten van mijn job of mijn hobby eigenlijk nog altijd. En,
Je doet het wel graag nog altijd dan.
Ja, tuurlijk. En ik hoop nog wel dat ik nog een paar jaar verder kan doen.
Sowieso.
Dan gaan we een totaal andere vraag stellen dan. wat als je één avond met een bekend persoon op café moet zitten? Wie zou het dan mogen zijn?
Goh.
En waarom?
Wie en waarom?
Dat is een vraag waar je nooit niet over nagedacht hebt.
Pak je tijd.
Een bekend persoon, ja, dan zou ik toch wel een vrouwke op rij stellen. Hè? Ja, ik zit al bij genoeg bekende mannen aan tafel, zal ik zeggen.
Zoals in de kouwer niet of zo dan?
Nee. Ik zou het dan eerder een vrouwke kiezen, maar ik zou niet direct weten wie. Ik zou,
geen voorkeur, nee.
Ik heb geen voorkeur.
Okay.
Zolang het een schoon is, is het goed.
Nog de laatste wat als vraag. Wat als je vrienden jou moeten omschrijven? Wat zouden ze dan zeggen?
Goh, dat ik iemand denk ik ben die altijd wel lacht en graag plezier maakt. En ik steek dat ook niet onder stoelen of banken. En ik probeer altijd mezelf ook te zijn. En binnen de ploeg ook. Ik denk dat Dirk de Mol de laatste maanden... enorm veel heeft kunnen lachen. En ik denk ook een Sepp. Dat die ook wel leuke verhalen hebben gehoord. Of daarom Walter Plankert was ook zo'n persoon die echt met verhaaltjes kwam. En dat was toch altijd wel leuk om die te horen.
Zalig, die positiviteit. Dat is wel echt een goede vibe, vind ik.
Ja, en ik moet zeggen, ik kan me voorstellen als je in een kamer binnenkomt, dat je instant gelukkig wordt. Want je straalt dat wel uit, inderdaad. Je enthousiasme, dat doet veel. Is het eigenlijk bekender dat je wordt in je parcours als prof? Is het moeilijk om jezelf te blijven? Kun je het begrijpen dat sommige profs toch een beetje veranderen van persoonlijkheid?
Ja, soms snap ik dat wel, want ja, soms word je herkend op plaatsen waar je niet verwacht dat ze, u zouden herkennen. En ja, dat doet wel iets met u als persoon, denk ik wel. Maar ik probeer daar niet echt bij na te denken. Ik probeer altijd mezelf te blijven. Soms is dat wel moeilijk om, gelijk nu, als ik ga fietsen bijvoorbeeld. Tegenwoordig zie ik vaker iemand die zijn hand opsteekt om goede dag te zeggen of een stoet. Gelijk zeker in mijn dorp is dat wel enorm. Dat soms kan het zijn dat ik 5 keer naar elkaar mijn hand moet opsteken of zo, om goede dag te zeggen. Maar ik probeer dat wel altijd te doen. En ik ben wel iemand die, ja, ergens misschien wel daar gelukkig van wordt om mezelf te kunnen blijven. En ook om ja, tegen iedereen hetzelfde te zijn. Mij maakt dat niet uit of nu hier ja, een bekend persoon tegenover mij zit. Of iemand totaal, ja... Totaal, ja, ik weet niet wat. Iemand anders, ja, iemand gewoon. En ja, ik probeer altijd mezelf te blijven. En dat is misschien wel een positiviteit van mij.
Zeker.
Oké. Okay. Goed. Even over uw carrière. Ja, de eerste vraag die wij altijd stellen is: hoe is de liefde voor de fiets ontstaan? Ik heb daar juist al gezegd dat je heel jong was. Maar is dat dan door uw ouders doorgegeven? Want waarom begin je godsnaam zo vroeg? Want meestal is het dan met de vrienden. Ja, dat horen we heel vaak rond de kerkentoren en zelf parcoursen bouwen en zo. Maar jij bent dan effectief al in een ploeg gestapt op je 7,5.
Ja, dat klopt. Ja, mijn papa reed vroeger wedstrijden en ja, ik ging dan kijken en ik pakte dan een fietsje mee. Maar mijn mama zei altijd dat ik al vrij vroeg, ik denk dat ik 2 jaar was of zo, of 2,5 jaar, dat ik al met de fiets bezig was. En dat ik zelf mijn zijwieltjes er eigenlijk af had gedaan. Zodat ik zonder zijwieltjes kon rijden. Maar dat waren de eerste dagen geen succes en dan had ik ook zwarte tanden van gehad. Dus ik was ook iemand die nergens schrik van had. En als je zei, je moet dat doen, ik deed dat gewoon. En ik dacht daar nooit bij na, bij veel dingen waar ik niet bij nadenk. Maar ja, misschien is dat wel iets, ja, iets positiefs ook in het wielrennen. Mocht je ook soms niet te veel nadenken, denk ik. En,
ik denk dat dat zeker een voordeel is. Zeker als je bijvoorbeeld naar het Bos van Waller moet rijden, gaat er met 70 per uur in. Heb je daar iets van schrik of zo, of is dat totaal niet?
Soms heb ik dat wel. Ik ben soms een paar keer gevallen dat ik dat soms wel heb. Maar in het algemeen valt dat eigenlijk vrij goed mee. Ik ben wel iemand die... Ja, misschien soms denken ze een koers van een stommerig is daar. Dat denk ik die,
maar dat denkt iedereen voor zichzelf, denk ik, zo'n beetje. Van
ja, maar soms hoor ik toch wel vaak in peloton. Dus ze zeggen, Reinders! Maar ja, dan achteraf, ja, als ik dan daar in de ploegbus over praat, ja, dan zeggen ze ook, ja, op dat moment moet je dat zijn. En superveel renners zijn dat. Ik denk dat als je dat ook niet zei, dat je ook niet kunt staan waar je nu misschien wel staat. En ik denk, bijvoorbeeld als sprinter is dat nog erger. Zeker als ik voor Giacomo de sprint moet aantrekken, moet je soms risico's nemen waar je achteraf denkt van, shit, wat heb ik daar gedaan eigenlijk? Maar ja, soms hangt je... Maar je komt wel heel vaak dezelfde renner tegen. En dat merk je wel. Soms is dat wel zo frustrerend. Want dan denk ik, die persoon misschien wel... Wat krapul is dat misschien. Maar ja, dat is eigenlijk wel raar. Dat je altijd zo dezelfde renner... Soms heb je 3-4 koersen achter elkaar. En je telkens met diezelfde renner ruzie. En dan denk je, hoe komt dat toch? Hè? Achteraf denk je dat. Maar op dat moment zeg je... zeg je dingen die je beter niet zegt. Of achteraf denken van, ja... Ik had het beter zo gelaten of zo, maar ja, ik denk dat de hardheid van de koers is en dat altijd er wel zal blijven, zeker.
Dat zie je ook niet echt terug als supporter, vind ik. Als je naar de V kijkt, zo dat roepen dat tieren, dat zie je eigenlijk niet.
Nee, het zou, dat wel. Niet. Ja. Het zou nog wel leuk zijn om zo'n camera te hebben op iedereen zo'n helm of zo. En zo met een microfoon dat je zo echt eens in die koers zit. Want dat is volgens mij iets helemaal anders.
Dat zou je vaak met een naam horen, denk ik. Nee, maar bijvoorbeeld Dirk zegt ook, ja, het is een gevecht en je moet door het vuur gaan, eigenlijk. Ja. En ik probeer ook maar gewoon mijn job te doen, eigenlijk. En dat was nu in het voorjaar voor Sepp proberen, ja, zo goed mogelijk dingen te doen. En op de perfecte plaats af te zetten wanneer het nodig was. En ja, soms bracht ik hem op de juiste plaats en dan op de klim trokken ze door. En dan was ik al helemaal dat blok voor die klim en dan verlies je plaats. En dan wil je toch nog terugkomen om nog eens een extra effort te doen. En ja, ik ben wel iemand die dat vaak doet. En ja, dan maak je niet altijd evenveel vrienden in het peloton. Maar ja, ik denk als je dat niet zei, dat je het ook nooit niet echt gaat halen. En...
Nee, en zeker in de voorjaarskoers is het gewoon... ja, het is nergens zo erg, denk ik, als in die koersen voor u te moeten positioneren. Het is echt een gevecht voor eerst op te draaien.
Ja, ja, en elk jaar... Ik verras me toch wel elk jaar, want dan, gelijk bijvoorbeeld San Juan, die aanloopskoersen, dat is toch wel rustiger. En dat is zo in de finale een beetje wringen, maar dan kom je zo in die openingsweekenden. Zo,
gekke kop, ik denk ook dat elke ploegleider ongeveer hetzelfde zegt.
Ja, ja, het is gewoon vechten. En ja. Het is gewoon vechten naar die strook. En iedereen wil op dat moment op die eerste rijen zitten. En als dat niet zo is, ja, is je koers misschien wel verloren. En ja, ik denk als je dat niet doet, ja, dan ben je misschien ook niet echt... echt een renner die op termijn goed kan zijn. Ik ken wel renners die dat minder doen en uiteindelijk er nog wel soms zitten. Maar dan denk ik soms van hoeveel krachten heb jij hier verloren om die gaten te dichten. En dat zijn misschien wel werkpunten voor die personen om misschien dat toch proberen eens te doen. En dan wie weet op een dag dat ze wel eens kunnen verrassen.
En gebeurt het vaak dat bijvoorbeeld de Wout van Aert of zo, dat renners zeggen van, ga maar voor.
Dat wordt ik denk... Ja, inderdaad. Houd jij daar zelf persoonlijk rekening mee? Wie dat je wilt passeren? Of totaal niet?
Nee, ik hou daar niet echt rekening mee. Mij maakt dat niet uit of dat... wie dat ook is. Ik ben tegen iedereen denk ik wel hetzelfde. Maar ik denk wel dat sommige renners dat wel doen. Ik denk dat Van Aert en zo, dat die wel wat meer vrijheid hebben in peloton. Dat gaan anderen minder op tegen gaan duwen of zo.
En misschien dat zij dat zelf ook wel verwachten. Van Aert, Van der Poel zijn, dat ze ook wel verwachten. Want zeg, laat me eens doen, manneke.
Ja, ik weet niet of ze... Daar heb ik niet echt mee nagedacht of ze dat verwachten. Ik denk dat het ook maar gewone jongens zijn en die proberen hun best te doen. En ja, die zijn gewoon op dit moment een stuk beter dan de rest. En ja, ik denk dat die ook wel moeten vechten om daar die strook van voor te beginnen. Want anders gaat je nooit niet op de eerste rijen kunnen meedoen. Ja.
Wanneer heb je eigenlijk beseft welk type renner dat je zei?
Goh.
En kunnen daar nu al een effectieve definitie op pakken welk type dat je zei?
Goh, vroeger kon ik eigenlijk alles een beetje. Ik kon tijdrijden. Ik kon ook bij de jeugd toch wel vrij goed bergop. Ik kon zo alles wat. Dan de nadien is tijdrijden bergop is zo wat verwaterd, zal ik zeggen. Dan is eigenlijk wel sprinten en klassieke koersen gekomen. En dan eigenlijk heb ik me meer gericht op de klassieke koersen eigenlijk de laatste jaren. En die sprint had ik ook eigenlijk even laten liggen. En dan nu met naar Israël te komen, heb ik toch eigenlijk al de draad van sprinter terug proberen op te pakken. En in dienst van bijvoorbeeld een Giacomo of niet, dan maar de sprint aan te trekken. En dat ligt me wel op dit moment. Maar waar op dit moment echt wat kan zeggen van, dit is mijn sterkte... Daar heb ik op dit moment nog niet echt besef, want de ploeg denkt wel dat ik echt wel een klassieke renner ben als ik nog misschien een paar kilo's kwijt zou kunnen. En
dan een grote troef dat je ook nog eens snel zijn aan de meet ook.
Ja,
ook na een lastige koers, dat je nog snel
bent. Ja, ik heb 2 jaar geleden bij Topsport, dan een tweede deel van het seizoen, heb ik eigenlijk een heel goed einde van het seizoen gedraaid met verschillende top 10 plaatsen toen. En toen hadden een paar ploegen interesse om eventueel over te nemen. Maar dan zeiden ze zo van, ja, als we hem nemen is als sprinter. En toen dacht ik zo, ik ben niet alleen een sprinter. Mm. En dan heb ik vorig jaar gedacht van, ja, ik zal eens in de vroege vlucht laten zien dat ik niet enkel kan sprinten. En daarmee dat ik vorig jaar enorm veel in de vlucht heb gezeten. Maar ik heb er ook goede herinneringen aan. Ik heb daar de gele trui gedragen in Hongarije, door eigenlijk in de vlucht te zitten. Wat ik ook al op voorhand aan de ploeg had aangekondigd dat ik dat ging doen. En was eerst als grap dachten, want ja, wie als Topsport Vlaanderen renner kan eigenlijk even aan de leiding staan in een klassement. Dat is al even geleden, denk ik. En ja, ik ging daar wel met een bepaalde mindset naartoe en dat is dan gelukt. Dus dat zijn wel dingen waar je nadien wel zoiets van hebt van, ja, het is niet alleen maar in de vroege vlucht dat ik zat daar. En ik heb misschien daar ook misschien mijn motor wel een beetje kunnen vergroten, waar ik misschien wel... de volgende jaren kan gebruiken, dus ik ga dat wel proberen mee te nemen.
Zeker. Want het gaat ook de hashtag prove it, hè. Dat is zeker niet gestolen, want inderdaad, we moeten nu vaak zien bij Sport Vlaanderen dat je in de aanval rijdt en dat je effectief prove it...
Ja, die hashtag heb ik eigenlijk van toen ik bij Axion zat. Agens Berman Axion was altijd prove it. Volgens mij stond dat zelfs nog op de auto, als ik me goed kan herinneren. Dat is wel een ploeg waar ik ook enorm graag heb gereden. Ja, zo heb ik nog een aantal verschillende ploegen, maar Bij Leopard ben ik eigenlijk wel de doorbraak gemaakt eigenlijk naar een goede renner, zal ik zeggen. Die hebben mij heel veel geholpen. En, want het eerste jaar toen ik kwam van de juniors over en ik reed direct profkoersen. Dat was zo de eerste weken van, shit, wat is dat hier? En dan na meerdere koersen te rijden. In de zomer reed ik al zo een profkermiskoers 7 of 6, ik weet het zelfs niet meer. Ik heb dat jaar denk ik ook nog een koersje gewonnen, een kleiner dan. En dan heb ik clearcourt gehad. En dat was wel even een moment van... Shit, mijn carrière is misschien wel gedaan, want ik kon niet meer fietsen. Ik had geen kracht meer. Het was gewoon volledig op. Precies. Zo voelde het toch aan. En de ploeg heeft me daar heel kalm gehouden bij Leopard. En ik denk, als ik hun daar niet gehad heb, dat ik misschien op dit moment geen renner meer geweest was. Want zij hebben echt gezegd, als je niet gaat rusten, dan ontbind je je contract. En heb je, want ik had juist getekend voor het jaar nadien contract. En... ik vind het wel chapeau dat toen mijn ploegleider dat je ook durfde te zeggen. Want veel ploegleiders zijn dat, die zouden zeggen van ja, probeer maar te fietsen. En binnen 2 weken gaat het beter gaan. En die hebben me echt aan de kant gehouden voor 6 maanden. Ik heb in augustus denk ik dat ik gekregen heb. En ik heb eind december niet gefietst. En dan ben ik zo lichtjes aan begonnen. En toen ging ik op stage en marcheerde voor geen meter eigenlijk. Ja. Zelfs in Calpe. Ja, de rat omhoog rijden was voor mij een hele opgave. En toen dacht ik, ik kan nooit meer terugkomen. En de ploeg heeft gezegd, je moet er blijven in geloven. En ik heb daar echt goed getraind, ben ik teruggekomen en bij de ploeg op stage geweest. En onverwachts was ik er ineens al. En ik reed super goede waardes. En de ploeg zegt, ja, we gaan, als je zo blijft rijden, gaan we je direct selecteren. En ik heb toen gereden. En dat jaar ben ik ook, denk ik, tweede in Belgisch kampioenschap geweest. En ik heb... wel vrij goed denk ik als tweede jaar rondgereden. Als, ook binnen de ploeg zeiden ze, en ze waren content. En toen ben ik dan naar Wallonie gegaan en daar heb ik wel een heel mooi jaar gedraaid.
Mm-hmm. Want dat wou ik zeggen, in 2018 reed een aantal top 10 plaatsen. En een van daarvan was de tweede plaats op het BK. Ik denk dat Gerben Thijssen daar wint.
Ja.
Die het nu toch ook een goed seizoen draait. Hoe was dat BK? Was het idee om daar echt voor de winst te gaan dan? Of?
Ik had de dag ervoor nog... vroeger was er ook zo'n koers, een gravelkoers in Nederland. Maar ik weet niet meer hoe die juist noemt. Is dat Slag om Norge of zoiets? Kan dat? Ik weet het niet. Ja. Het was een wedstrijd in Nederland. En ik had BK. Maar ik was altijd de laatste jaren op BK. Was altijd iets. Dan een platte band. Dan geen goede benen. Of, het was altijd iets. En ik had zoiets van, ja, die koers is gewoon voor... Ja, ook binnen de ploeg. Toen bij Leopard was dat niet echt de belangrijkste koers voor ons. Om daartoe te werken. En toen had ik dag ervoor een koers gereden. En ja, die was meegevallen. Maar ik had in de finale een platte band. En toen was ik uit de eerste groep gegaan. En heb ik rustig binnengebold. Maar toen, ik was pas s'avonds denk ik om 12:30 thuis. Want ik moest eerst naar de servicekoers in Luxemburg. Dan naar huis. Dus ik had helemaal niet voorbereid op het BK. Maar ik had wel een super dag op BK, kan ik zeggen. Want ja, ik denk dat ik wel de sterkste man die dag in koers was.
Was met een klein groepje vooruit, denk je? Man, ja, of 5, 6
maar
of zoiets?
Ik heb de hele dag vooruit gereden, van in de start. Ik denk, de tweede ronde ben ik ten aanval gegaan, dan bij 4, dan teruggepakt, dan opnieuw. Maar ik had de hele dag renners van Lotto tegen mij. En de sterkte was, die waren daar bij 19 man of zo. En ik denk, als ik die dag bij Lotto had gereden in de ploeg, dat ik misschien wel Belgisch kampioen was geweest. Maar ja, ik reed niet op dat moment met de ploeg van Lotto Soudal.
Je merkt wel dat je zo echt graag de koers wilt hard maken altijd, hè?
Ja, ik ben een renner die geen schrik heeft om aan te vallen. En ik zal altijd, denk ik, blijven doen. Ik heb daar al veel goede herinneringen aan. Maar ik denk wel, het jaar nadat ik tweede werd in het Belgisch kampioenschap, heb ik wel een jaar gehad van, dit jaar ga ik dat niet doen. En dan ga ik eens proberen mijn weg te steken en misschien wel dat wapensprint te gebruiken en... op de juiste momenten. En toen heb ik ook eigenlijk wel een heel mooi jaar gedraaid.
Ik ging zeggen, dat ging hier nakomen, want dan denk ik, wacht, hè. Even spieken. Derde in Gent Wevelgem, in Parijs-Roubaix derde. Ik weet niet of je er nog iets...
Ja, Triptyque had dan twee ritten gewonnen, gele trui.
Ja, inderdaad, een paar dingen gewonnen. Ja, Grand Prix de la Vie de...
Pirochi.
Ja, inderdaad.
Ja, daar heb ik al eerst mijn eerste profkoers gewonnen, dus ja, dat was... ja. Daar heb ik eigenlijk wel een goed jaar gedraaid. Hè.
En ook de klassieker. Is dan dat je ook ontdekt dat je klassieke kwaliteiten hebt?
Ja, daar heb ik eigenlijk... Want ik was er nooit niet van overtuigd. Toen de national coach was, toen Rick Verbruggen. En die zei... dat ik echt wel capaciteiten had om die wedstrijden mee te doen. En ik geloof dat nooit niet, want ja, ik dacht, misschien ben ik wel een sprinter of zo. Of, ja, ik was er nooit niet echt bij stilgestaan. En dan reed ik Gent Wevel aan echt een superkoers, waar ik eigenlijk had moeten winnen. Die koers heb ik eigenlijk weggegeven, zal ik zeggen.
Wout van Aertje gedaan.
Ja, dat was ik echt wel stom. Hè. Maar ja, als ik daar op terugdenk, maar ja, nu heb je daar ook nog altijd wel goede herinneringen aan. Derde plaats is toch wel mooi. Maar bijvoorbeeld in Parijs-Roubaix had ik echt een slechte dag. Maar ik had geluk. En alles zat aan mijn zijde en ik word daar toch derde. En ja, als je Pirochi en van die koersen kon winnen, had ik wel een super jaar gedraaid in Tour de l'Avenir. Toen ik wel echt scherp stond, toen was ik met de klimmers, gelijk in de Mori van Zevenan, de Ila van Wilder en zo, was ik mee op hoogte geweest. En ja, hoogte, dat was in de Alpen gaan trainen, maar we sliepen niet op hoogte. Dus ja, dat was wel zoiets van, ja, als ik dan met die mannen heel lang kan meegaan in de bergen en die echt kan bijstaan, en als je dan Ilan bij Ilan derde wordt in het klassement, ja, dan had ik toch wel zoiets van, ik heb misschien toch wel een beetje talent. En ja, Rick Verbrugge was altijd zo iemand die echt wel in me geloofde. En daarmee dat ik ook de keuze gemaakt heb vorig jaar om naar de ploeg Israël te gaan, want ik had nog wel een paar andere aanbiedingen. En ik voelde wel dat, omdat hij altijd vroeger in mij geloofde en nu nog altijd, want hij kwam toch met een mooi bod af om mij te nemen. En ik ben daar direct op ingegaan, omdat ja, ik had zoiets van, als mensen in je geloven, moet je daar wel verder op ingaan. En die kunnen misschien je wel helpen om je carrière sterker te maken. Want ja, als je naar een andere ploeg gaat, die willen misschien eerst nog dingen zien voor ze geloven dat je echt wel effectief zo sterk bent. Omdat ja, ik heb nog altijd niet de resultaten, like bijvoorbeeld een Van Aert. Als je die naar die ploeg trekt, is het nog altijd wel iets anders. En wij als renners moeten ja, toch nog altijd laten zien wat we kunnen. En als je dan zo'n personen die echt wel in je geloven aan je zijde hebt, ja, dan is dat... Ik vond dat wel iets wat mooi meegenomen was. En daarom ook dat ik direct getekend heb bij Israël. En ik heb daar eigenlijk niet al lang over nagedacht en vrij snel getekend.
Mm-hmm. Dat is wel een hele belangrijke, denk ik, en een cruciaal in iemand zijn carrière. Wat ook gewoon een gigantisch verschil kan maken, is gewoon zo één iemand hebben dat in u gelooft. Dat het gewoon het potentieel ziet, ook al komt het er misschien soms nog niet volledig uit, maar dat wel zegt van oké, die gast, dat gaat gaan, daar gaan we in geloven. En ik denk dat wel veel doet.
Ja, ik denk dat enorm veel doet. En ik zie dat ook binnen de ploeg, daarom zit ik ook heel graag binnen de ploeg. Maar Dirk de Mol is ook echt iemand die echt in mij gelooft en... Die kan echt zeggen van die renner en die renner zijn echt mannen die het kunnen maken. En die komen echt ook één op één bij u praten. En ik denk dat ik dat soms ook wel nodig heb ergens. Maar alles wat hij zegt, komt ook altijd wel uit. En het is niet dat hij... Want veel mensen kunnen praten of babbeltjes slaan, maar het moet nog altijd eruit komen. Hè. En ja, als zo'n personen dat zeggen, dat doet wel iets met de mens. En dat neemt je toch altijd wel mee, want ja... Je zelfvertrouwen is toch altijd op een of andere manier, je wordt daar wel op getraind, maar dat is toch wel altijd wel anders. Hè? Zeker als andere personen, zeker zo'n persoon, dat kunnen zeggen tegen u.
Zeker. Ik denk dat we stel ik zo kunnen afronden nu, ondertussen. Of hebben we nog een paar vraagjes?
Ja, ik wou nog wel vragen eigenlijk, want daarna, toch een cruciaal moment, je wordt dan prof, maar dat is ook juist met corona volgens mij. Ja. Is dat lastig geweest? Want dat is toch in het moment dat het een beetje alles of niks verhaal waarschijnlijk, hè? Want je wilt dan prof worden, maar dan is juist heel die coronamiserie. Hoe is dat gegaan?
Het lastigste van mij was vooral toen ik derde jaar belofte was. Toen ben ik misschien wel, toen ik die resultaten had, had ik misschien wel de stap moeten maken om prof te worden. En had ik moeten tekenen in het voorjaar al, wat ik toen niet gedaan heb, wat ik toen gewacht heb. En achteraf gezien... was dat misschien niet de juiste keuze. Ik heb echt toen wel mooie aanbiedingen gehad. Ook om nog bijvoorbeeld bij FDG bijvoorbeeld jaar in de Conti-ploeg te rijden en dan 2 jaar in de profploeg. Maar daar één ding stak me tegen en dat was verhuizen naar de B-Sasson. Over de Conti-ploeg, omdat die daar een heel project hebben opgestart. En op dat moment zag ik dat nog niet zitten om echt helemaal alleen naar daar te verhuizen. En toen ben ik daar niet op in gegaan. En toen ben ik naar Action gegaan, waar uiteindelijk maar 5 koersen dat seizoen heb kunnen rijden door COVID. En dan een zware valpartij in de Giro, de baby Giro dan. En ja, dan heeft Tops van Vlaanderen mee opgepikt. En dan heb ik daar wel mooie dingen laten zien. En ik denk wel, Tops van Vlaanderen neemt wel renners... moet wel gaan kijken naar van die renners eigenlijk. Want de laatste jaren is het... Ja, je ziet toch wel meer en meer dat de echte toppers bij de junioren eigenlijk al weg worden gepakt. En dan is het wel lastig voor ploegen like Topsport, die echt wel proberen nu naar een hoger niveau te tillen. Want ja, ze hebben toch al heel veel, ja, x aantal renners de stap kunnen laten maken naar de World Tour. En ik denk ook wel dat, ja, dat die blij waren dat ik bijvoorbeeld de stap kon maken naar Israël. Maar ik was niet de enige die vorig jaar de stap heeft kunnen zetten. Dus.
Heel veel Sport Vlaanderen renners hebben de oorsprong kunnen maken vorig jaar. Ja, dit jaar eigenlijk.
Ja, dus. Dat is wel mooi als je dat als ploeg zijn dat kunt doen. Ik vind dat wel ergens erg dat ze daar geen beloning in de plaats krijgen voor. Want ja, eigenlijk, die investeren in ons, die helpen ons groeien. En dan het jaar dat we goed worden, verhuizen we naar een andere ploeg eigenlijk. En dat is soms misschien wel jammer. En in het voetbal, als dat gebeurt bijvoorbeeld bij ploegen, gelijk bij KFC Genk of bij STVV.
Die krijgen een procentje. Hè?
Die krijgen een procentje als die naar die grote ploegen gaan. En ja, dat is toch wel jammer dat die ploegen dat niet krijgen. Want die zouden misschien met die ploeg wel dan nog kunnen groeien. En wie weet kunnen die dan door nog meer bereiken. Hè?
Ja, inderdaad. Dat is iets om over na te denken, denk ik.
Inderdaad. Goed, Jens, ik denk, ik heb nu wel geen vragen meer.
Ik heb nog wel één vraag van de toekomst. We gaan een beetje naar de toekomst kijken. Wat komt er nu voor jou aan het remmen?
Nu zit ik nog in mijn laatste rustdagen en dan ga ik volgende week weer opbouwen. En dan zou ik terug starten in Frankfurt of anders in Morbihan. En dan doe ik Trabrolean, Antwerp-Port Epic en Hongarije en zo. Okay. En dan proberen richting juni weer in de ronde van België en zo terug 100% te staan. Dat is denk ik het doel met de ploeg.
Ja. En krijg je dan zo je eigen kans? Of is dat nog vaak in dienst of een soort lead-out of je eigen kans?
Ik denk wel dat ik de volgende maanden in sommige koersen wel mijn vrije kans ga mogen gaan. Welke koersen gaat ook afhangen van op het moment waar bevind ik. Ja, ben ik topvorm of nog niet? Dus er zijn wel een paar koersen waar ik wel een oogje voor heb op dit moment. En waar ik misschien wel nog eens wil teruggaan en proberen te gaan voor een overwinning.
Top. Ik denk dat we u zeker nog gaan terugzien in het peloton. En de aanval?
Ik ben er eigenlijk van overtuigd. Mm-hmm. Ik heb een goed gevoel bij u. Dus ik hoop dat je het gaat waarmaken eigenlijk.
Ik ga mijn best doen en de ploeg is er ook van overtuigd. Dus het gaat van mij komen en ik ga proberen de ploeg wel op te volgen. En hopelijk kan ik nog iets moois laten zien. Hè.
We gaan de hashtag prove it nog vaker terugzien.
Ja, ik hoop het.
Ik wou het juist zeggen, met die eerste overwinning kwam er nog maar eens terug naar ons. Daar kunnen we er nog eens over praten.
Dat zullen we doen.
Jens, ik wil u enorm bedanken om tijd te maken. Ik vond het heel tof en babbel. Ik hoop dat jij dat zelf ook leuk vond om te doen. Ja, ik weet niet dat je het alles gedaan had in de podcast. Of
ik heb al eens een keer gedaan in het Engels.
Toen
mijn Engels nog veel slechter was dan nu. Dus dat is mijn tweede podcast, maar ik vond het zeker leuk met jullie en wie weet komen er nog meer van die podcasten. Hè?
Voilà. Top. Ik zou ook Benny wel bedanken hier van de Fietscafé het Veelhofke, om ons hier een prachtige locatie toch wel open te stellen voor ons. Ja. En dan bedank ik Ruben, bedank vooral Jens dat je wilt komen, bedank ook de kijker met ons en dan zie ik jullie graag een volgende keer. Tot dan, ciao.